Een hele goede avond allemaal en welkom bij deze oordeelsvormende vergadering. Deze vergadering wordt live uitgezonden op raad.sliedrecht.nl en dat is ook de plek waar u de stukken kunt vinden. Er zijn afmeldingen binnen van de heer Mulder en de heer C. Ippel. Zoals u allemaal weet is de oordeelsvormende vergadering niet bedoeld voor het stellen van technische vragen. Technische vragen kunt u mailen naar het bekende e-mailadres Vragen vanuit de Raad. Ik wil u verzoeken uw apparatuur op stil te zetten. De woordvoerders voor de verschillende agendapunten hebben zich al aangemeld. Dat lijstje heb ik hier ook voor mij liggen. En ik zal, als we bij het agendapunt zijn, ook de woordvoerders die zich aangemeld hebben noemen. Noem ik uw naam niet en wil u toch een woordvoering doen, geef dan even een gil. Dan kunnen we door naar agendapunt 2. Het spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. Er hebben zich geen insprekers aangemeld. En daardoor kunnen we door naar agendapunt 3. Het vaststellen van de agenda. Kunt u akkoord gaan met de voorliggende agenda? Dat lijkt het geval. Dus dan is bij deze de agenda vastgesteld. En kunnen we door naar agendapunt 4. De besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 16 mei 2023. De griffier heeft geen opmerkingen binnengekregen. En kunt u instemmen met de concept besluitenlijst? Dat is het geval. Dan kunnen we door naar agendapunt 5, de mondelinge vragen. Er is geen verzoek binnengekomen om mondelinge vragen te mogen stellen. En daarmee kunnen we door naar agendapunt 6, over de ingekomen stukken. Zijn er vragen en of opmerkingen over de ingekomen stukken? Ook dat is niet het geval. Dan kunnen we door naar agendapunt 7, mededelingen van de portefeuillehouders. Daarvoor zijn geen aanmeldingen binnengekomen. Ik wil toch nog heel even naar de tafel rechts kijken of er toch mededelingen zijn. Dat is niet het geval. En daarmee kunnen we door naar agendapunt 8. De mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen. En het zal u niet verbazen, maar ook daarvoor is geen verzoek binnengekomen om een mededeling te mogen doen. En daarmee kunnen we dus door naar agendapunt 9, het eerste inhoudelijke punt. En dat is de wijziging verordening werk en inkomen Sliedrecht. Dit stuk kent een fatale termijn van 1 juli. Er hebben zich hiervoor een drietal woordvoerders aangemeld. En ik zal de volgorde waarin ik ze naar voren roep ook noemen. Dat zijn mevrouw Schild, de heer Stierman en mevrouw Dubbeldam. Dan wil ik als eerst het woord geven aan mevrouw Schild. Mevrouw Schild heeft het woord.
Bedankt, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel tot wijziging van verordening werk en inkomen. Als fractie SGP ChristenUnie zijn wij blij met dit breed offensief vanuit de overheid. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het proces van werk zoeken en passend werk vinden erg intensief kan zijn. Dat zal zeker ook zo zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. We hopen dan ook dat deze wijziging ervoor zorgt dat nog meer inwoners aan de slag kunnen in en voor de Sliedrechtse samenleving. Onze fractie is dan ook voor deze wijziging. Bedankt.
Dank u wel, mevrouw Schild. Ik zie dat er geen vragen aan u zijn. Dan wil ik de heer Stierman vragen om naar voren te komen. Het woord is aan de heer Stierman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Sliedrecht nu kan zich vinden in het voorstel voor de wijziging verordening werk en inkomen. Wij zijn blij dat met het vaststellen van de verordening we als gemeente voldoen aan de wijzigingen van de participatiewet. Onze fractie heeft kennis genomen van de memo van wethouder Paas van 26 mei. We vinden het jammer dat er een juridische fout in zat die door de sociale dienst Drechtsteden toegezonden wijzigingsbesluit. Het is fijn dat we een nieuwe versie mochten ontvangen en dat hiermee de juridische fout is aangepakt. We hopen dat in de toekomst dit soort juridische fouten niet gemaakt worden. Kan de wethouder reflecteren op het proces daaromheen en hoe die verder geïnformeerd is. Door de wetswijzigingen worden de kansen van inwoners met een arbeidsbeperking op een bepaalde betaalde baan in de lokale verordening verankerd. De actiepunten van het breed offensief zijn hierbij verwerkt. Het aanvragen van ondersteuning op maat voor inwoners en werkgevers wordt opgenomen. Er komt meer duidelijkheid voor welke reïntegratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken. De inzet van de loonkosten, subsidie en werkbegeleiding wordt eerlijker en vereenvoudigd. Er wordt vrijlating van arbeidsinkomsten ingevoerd voor alle inwoners die aangewezen zijn op een loonkostensubsidie en een urenbeperking hebben. En het wordt voor jongeren met een arbeidsbeperking mogelijk dat een aanvraag voor een bijstandsuitkering meteen wordt behandeld en ze krijgen dan ook ondersteuning. Kortom, de wijzigingen richten zich op het vergroten van de arbeidsmarktkansen van inwoners met een arbeidsbeperking die aangewezen zijn op de participatiewet. Dat zijn voor onze fractie mooie punten. Voorzitter, tot slot wil mijn fractie meegeven dat we teleurgesteld zijn om het feit dat de wijziging van de verordening niet meegenomen kan worden in het herrijkingsproces. Het was mooi geweest als we de wijziging hiermee hadden kunnen meenemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stierman. Ik zie dat er ook aan u. Oh, ik zie dat er toch een vraag is. Komt u nog heel even terug van mevrouw Visser. Mevrouw Visser.
Ja, voorzitter, toch even hoor, want... Ik luister even naar het betoog van meneer Stierman, maar dan heeft hij het over de memo die gekomen is van de portefeuillehouder waarin iets hersteld wordt. En bent u dan niet met mij van mening dat je juist blij moet zijn dat het tijdig hersteld is, maar dat overal mensen werken? En wil de heer Stierman namens zijn fractie nou werken daar een volledige reflectie op ontvangen.
Dank u wel. Meneer Stierman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het met mevrouw Visser eens. Wanneer fouten hersteld worden, is dat mooi en het is tijdig opgelost. Maar toch, er zit een hele grote organisatie achter. Een gemeenschappelijke regeling of een regio-deal. Wat efficiënter zou moeten werken voor ons. Dus ook... dat dit soort zaken gewoon goed worden aangepakt. Natuurlijk, er zijn allemaal mensen, kunnen allemaal fouten maken. Maar wij verwachten dan gewoon met zo'n organisatie dat zo'n fout niet gemaakt wordt. En daarom zouden wij toch een reflectie willen.
Dank u wel. Ik zie dat er verder... Oh, ik zie toch nog een vraag van de heer Van Rossum. Meneer Van Rossum.
Ja, voorzitter. Nou, misschien is het een beetje een semantische discussie, maar de fout is hersteld. Zouden we niet juist blij moeten zijn met, en blij met wat mevrouw Visser net zegt, dat die organisatie zo professioneel en zo sterk is dat hij zelf ziet dat er iets mis is gaan, dat ze dat corrigeren en bij ons aanbieden. Ik zou echt willen vragen dat we hier niet uitgebreid op gaan reflecteren, want dat lijkt me vrij zonde van onze tijd. We kunnen wel gaan reflecteren op het moment dat achteraf geconstateerd wordt dat er fouten zijn gemaakt die niet zijn gecorrigeerd, prima, maar niet als er fouten gecorrigeerd worden. Dat zou ik echt willen voorkomen.
Dank u wel, meneer Van Rossum. Wilt u daar nog op reageren, meneer Stierman?
Zeker, dank u wel, voorzitter. Nogmaals, ik kan het met u allen vinden op het moment dat er fouten hersteld worden. Dan zijn we heel erg blij. Maar met zo'n organisatie zijn we het niet helemaal eens op het moment dat er juridische fouten gemaakt worden. Juridische fouten lijken mij met zo'n groot team. Ja, dat zou gewoon in één keer goed moeten zijn. Natuurlijk, dus allemaal mensen we maken allemaal fouten. Maar dit is toch een punt waar ik een reflectie op zou willen hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Er zijn er nu echt geen vragen meer. Bedankt voor uw bijdrage. En dan wil ik mevrouw Dubbeldam naar voren vragen voor haar woordvoering. En het woord is aan mevrouw Dubbeldam.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, een gewijzigde verordening werk en inkomen naar aanleiding van een breed offensief wat ingezet is om de arbeidsmarktkansen van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Voor onze fractie van de PvdA is het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking voorwaardig mee kunnen doen. Mee kunnen doen midden in de samenleving. Want iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, wil graag mee kunnen doen en dat moet ook kunnen. Een arbeidsmarkt voor iedereen en daarbij het versterken van de rechtspositie van onze inwoners met een arbeidsbeperking. Voorzitter, wij zien dat deze verordening prima aansluit bij de wijzigingen en actiepunten vanuit dit breed offensief. En wij hebben daarom ook geen verdere vragen of opmerkingen en kunnen dit raadsvoorstel steunen.
Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie dat er toch een vraag is aan u en die is van mevrouw Visser. Als u nog heel even terugkomt.
Nee, excuse, niet aan mevrouw Dubbeldam.
Oh, niet aan mevrouw Dubbeldam. Nou, dan wil ik u toch bedanken voor uw woordvoering. En wil u toch nog een inbreng geven of wil u een vraag stellen?
Ja, toch wel kort, voorzitter.
Gaat u gang.
Ter overweging aan andere fracties voor de behandeling dadelijk besluitvormend. Want we gaan nu een verordening vaststellen. Dat is niet meer en minder dan wetgeving. Maar deze verordening stellen we vast op basis van dat brede offensief. En wat onze fractie nou nog mist, is dat wij nergens hebben kunnen lezen en ook niet met elkaar hebben kunnen kunnen vaststellen wat nou onze doelen zijn. We maken een verordening en dat doen we met een doel. En dat doel is 10%, 15%, 20% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk brengen. En dat nemen we nu niet op. En ik begrijp dat omdat het een verordening is, maar ik zou het wel fijn vinden als we hier met elkaar zouden vaststellen van ons doel voor 2023 is zoveel procent. Vanuit het potentieel willen wij extra aan het werk helpen. Dus misschien dat in tweede termijn andere fracties daarop kunnen reflecteren.
Dank u wel. Ik ga eerst kijken of de fracties nog op elkaar willen reageren in de eerste termijn. Dat is niet het geval. Er zijn niet heel veel vragen gesteld. Met name een vraag van Sliedrecht nu over een stukje reflectie. En ik denk dat het goed is om wethouder Paas naar voren te vragen om daar op te reageren. En dan is het woord aan de heer Paas.
Ja, dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Ja, de reflectie die kan kort zijn, heb ik ook weergegeven in de memo. Ik ben blij dat de juristen die hier bezig zijn het op tijd hebben ontdekt. En dat is altijd het ingewikkelde van verordeningen en wijzigingsbesluiten op verordeningen. Waarbij het heel nauwkeurig komt van welke tekst neem je wel over en welke niet. En ik ben super blij met mij en net als u, of een groot deel van de raad, dat het op tijd is ontdekt. En ik ben ook blij met de souplesse van de raad dat we op deze pragmatische manier het op konden lossen. Anders had ik het raadsvoorstel moeten intrekken en een agendacommissiecyclus weer moeten doen. Dus ik ben blij dat dit zo pragmatisch komt.
Dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen meer aan u zijn. Dus inderdaad bedankt. Dan wil ik nog naar de raad kijken om te kijken of zij nog een inbreng hebben voor hun tweede termijn. Er is ook een vraag gesteld door mevrouw Visser waar wellicht mensen op willen reageren. Ik zie dat de heer Van Rossum en meneer Stierman willen reageren. Eerst meneer Van Rossum en dan meneer Stierman. Meneer Van Rossum.
Het is op zich wat mevrouw Visser zegt. Het klinkt best wel logisch. En met dat ze de vraag stelt, vraag ik me af, heeft u daar zelf over nagedacht? Of heeft u daar zelf een voorstel voor? Hè? Want u zegt, we willen een bepaald percentage. Ik heb geen idee hoe reëel dat is. Hè? Maar ik zou graag, voordat ik verder reageer, meegenomen worden in de gedachtenlijn van mevrouw Visser.
Dank u wel. Mevrouw Visser, wilt u daar gelijk op reageren? Ja, gaat uw gang.
Eigenlijk wel. Kijk, er zijn twee dingen waarom ik het belangrijk vind. Is gisteravond hebben we hier een voorschotje gekregen op de zienswijzes op de gemeenschappelijke regelingen. Nou, er werd duidelijk ook aangegeven dat ten opzichte van mensen in de bijstand Sliedrecht achterblijft in percentages ten opzichte van de hele regio. Dus we kunnen, er moet de mogelijkheid zijn om een inhaalslag te maken. En het tweede is, we hebben het over een doelgroep die juist onze zorg dubbel op verdient. Dus het lijkt mij niet meer dan normaal dan dat we met elkaar vaststellen of met elkaar afspreken. Wij zien het als een opdracht om gewoon in ieder geval het eerste jaar 10% uit die kaartenbak te krijgen en te helpen met de middelen en de mogelijkheden die we met dit brede offensief in de verordening vast gaan stellen. En want op het moment dat we onszelf geen doel stellen, kan het ook een papieren tijger worden. En dat is gewoon zonde. En 10% lijkt mij redelijk op een percentage. We hebben gemiddeld in Sliedrecht altijd tussen de 450 en 500 mensen in de bijstand. Nou, dan heb je het over 45 tot 50 mensen.
Dank u wel, mevrouw Visser. Dan wilde de heer Stierman ook nog een inbreng geven voor zijn tweede termijn. Dat mag hij bij deze doen.
Dank u wel, voorzitter. Nee, mijn vraag aan mevrouw Visser is ook beantwoord.
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw De Mul ook nog wil reageren. Mevrouw De Mul.
Ja, dank u wel. Dat is niet echt een inbreng, maar meer ook een vraag aan de hand van de gedachtenlijn van mevrouw Visser. Eigenlijk twee vragen daarover. Op welke manier zou zij dat in een verordening vast willen leggen? Volgens mij gaan wij ook straks een volgend agendapunt over de aanvraag vangnet uitkering. Waar volgens mij wel het een en ander al gezegd wordt ook over doelen en maatregelen. Dus is het dan nodig om het in de verordening te zetten? Of kunnen we bij het volgende agendapunt de zaak verder af gaan tikken?
Dank u wel. Mevrouw Visser.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik niet gezegd dat het in de verordening opgenomen moest worden. Juist dat de verordening alleen maar een stukje wetgeving is. Maar dat wij zo graag willen bespreken met elkaar hoe we die verordening in de praktijk echt toe gaan passen. Hij biedt ons meer kansen en die moeten we toe gaan passen. En de buig is gewoon het feit dat de landelijke uitkering voor bijstand in het macroniveau te laag is en Sliedrecht daar de slachtoffer van is en daarom doen we een beroep op de buig. Ja, ik weet niet of die twee met elkaar verband houden, mevrouw de Mul, in mijn optiek niet.
Dank u wel. Ik zie dat er verder niemand meer wil reageren. Dan kijk ik nog één keer naar rechts of de wethouder misschien nog wil reageren op wat zojuist gezegd is. Dat is het geval. Dus de wethouder komt naar voren. En is het woord nog even aan de heer Paas.
Ja, dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Ja, even reageert op voorstel of de suggestie die mevrouw Visser inbracht. En dat sluit wel een beetje aan wat de heer Stierman ook zei over de herijking van de participatiewet. Dat komt in 2024. Ik denk dat dat ook een mooi moment is om de doelen nog eens een keer tegen het licht te houden. En om ook lokaal de doelen te stellen en ook aan te geven van wat we dan als lokaal maatwerk willen hebben. Op dit moment is dat nog niet zo. En zeker past het niet binnen de verordening. De verordening is het overzetten van een wetstechnische wijziging eigenlijk. En alleen door de regels op een andere manier op te schrijven is een reductie van 10% natuurlijk niet echt realistisch. Maar we doen er natuurlijk wel alles aan om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.
Dank u wel. Ik zie dat daar verder geen reacties meer. Toch nog een reactie van de heer Van Rossum. Meneer Van Rossum.
Korte reactie op zich vinden. Hè. De reactie van de wethouder is vrij helder. Hij geeft ook aan, dit is een logisch moment, of de herziening van de participatiewet 2024 is een logisch moment. Het past natuurlijk, het voorstel van mevrouw Visser past in eigenlijk een bredere discussie over sturen op indicatoren en dat soort dingen. Is het een idee dat het gewoon in eigenlijk het voorstel dat mevrouw Visser nu doet, meenemen in die discussie, dan wel even integraal blijven aanvliegen. En dat de wethouder toezicht dat hij hier naar gaat kijken en hier met een voorstel voor komt.
Dank u wel, meneer Van Rossum. Meneer Paas.
Ja, meneer de voorzitter. Volgens mij heb ik meerdere keren al gezegd dat we bezig zijn met het vertalen van lokale doelen ook in de PSC-documenten die vanuit de gemeenschappelijke regeling sociaal naar u toe komen. En ja, volgens mij hoef ik dat niet te herhalen.
Dank u wel, dat is ook duidelijk. Dan zie ik dat er verder echt geen inbreng meer is. En u gehoord hebbende wil ik voorstellen dit voorstel naar de besluitvormende vergadering van 27 juni te dirigeren als een hamerstuk. Dat lijkt het geval, dan mag hij door als een hamerstuk. Goed. Dan kunnen we door naar agenda punt 10, de aanvraag vangnetuitkering participatiewet 2022. Daarvoor zijn vier woordvoerders aangemeld en dat zijn de heer Van der Plas, mevrouw Vreul, de heer Brandwijk en mevrouw De Mul. Mevrouw Vreul.
Ik heb voor nu nog geen woordvoering, voorzitter.
Oh,
ik van het lijstje af.
Excuus, dan gaat u van mijn lijstje af en dan beginnen we toch bij de heer Van der Plas. En dan is het woord aan de heer Van der Plas.
Dank u wel, voorzitter. De aanvraag voor een vangnetuitkering participatiewet 2022 dient vergezeld te gaan van een verklaring van de gemeenteraad waarin is beschreven hoe de tekorten zijn ontstaan en wat we eraan denken te gaan doen. Deze is als bijlage bij de stukken gevoegd. Voor iemand met een vrij beperkte kennis van dit specifieke deel van het sociaal domein, zoals ik, geeft deze verklaring een helder inzicht in de actuele situatie. Waarvoor dank. Nu kun je er inhoudelijk van alles van vinden, maar het gaat hier in onze beleving vooral om de cijfers, dus aantallen, percentages en bedragen. Toch staan er een paar zaken in die onze nieuwsgierigheid prikkelen. Ik noem hierbij de constatering dat er in de periode van 2019 tot 2023 een opvallende toename van het aantal inwoners is geweest. En dat dit voornamelijk wordt toegeschreven aan, en ik citeer, het beschikbaar woningaanbod tezamen met de krapte op de woningmarkt. Dit geldt ook voor bijstandsgerechtigden die door een relatief groot aantal sociale huurwoningen in Sliedrecht wat eenvoudiger dan elders hun heil kunnen vinden. Voorzitter, het is niet mijn bedoeling om hier en nu dit punt te weerspreken of ter discussie te stellen, maar ik ben gewoon nieuwsgierig naar het document of onderzoek dat aan deze constatering ten grondslag ligt. Misschien dat de portefeuillehouder dit zo kan vertellen. En anders stel ik deze vraag wel technisch of op een andere manier. Verder hebben wij geen vragen of opmerkingen en kunnen wij instemmen met dit raadsvoorstel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Plas. Ik zie dat er geen reacties zijn. En heel goed dat u uzelf al corrigeert op de technische vragen. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat is heel prettig. En dan denk ik dat we door kunnen naar de tweede woordvoerder en dat is de heer Brandwijk. En het woord is aan de heer Brandwijk.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn laptop blijft het doen. Dank u wel voor het woord. Nou, als we kijken, wat vraagt het college? Het is voor de aanvraag van de vangnetuitkering noodzakelijk dat de raad vaststelt dat het college inzicht heeft gegeven in de oorzaken van het tekort. Daar wil ik ook niet te lang op ingaan. Waar ik wel even een punt voor van zou willen maken, is dat ik bij de verklaring biedt inzicht in de oorzaken van het tekort zie dat de verhoogde instroom van statushouders als gevolg van de staakstelling een probleem is. Dan zijn er, naar mijn idee, twee problemen. Of twee richtingen. Of er zijn te veel staatshouders, of we krijgen staatshouders niet snel genoeg aan het werk. En ik denk dat we dan aan beide moeten werken. Met de komst van het AZC krijgen we minder staatshouders. En hopelijk met minder staatshouders kunnen ze sneller aan het werk komen. Want dit zou hier geen probleem moeten zijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Brandwijk. Ik zie dat er geen vragen zijn, dus bedankt voor uw woordvoering. En dan gaan we naar de laatste spreker in het rijtje en dat is mevrouw De Mul. En het woord is aan mevrouw De Mul.
Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel dat we vanavond bespreken is niet zo ingewikkeld. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de aanvraag vangnetuitkering buigen over 2022. Voordat het college deze vangnetuitkering aanvraagt, moeten we beoordelen of we als raad op een goede manier zijn geïnformeerd en of aan ons een analyse is voorgelegd over het ontstaan van het tekort en de te nemen maatregelen. De analyse roept bij de SGP ChristenUnie wat vragen op en die wil ik in mijn woordvoering naar voren brengen. Als SGP ChristenUnie vinden we het zuur dat we juist doordat we in verhouding een groter aantal sociale huurwoningen hebben, waardoor we inwoners uit de regio aantrekken, met een soms minder florisante financiële huishouding, we mede daardoor te maken hebben met een tekort op de buig. We snappen dat dit nu eenmaal het systeem is, maar lastig is het wel. Dan het normpercentage.
Ik zie dat de heer Pauw daar een vraag op heeft. Meneer Pauw.
Ja, de discussie over het woonverdeelsysteem in Sliedrecht loopt al een tijd. Is de SGP ChristenUnie het met ons eens nu dat we daar moeten kijken en even het link moeten wijzigen?
Mevrouw De Mul.
Ja, dank u wel. Zo snel wil ik daar geen conclusies uit trekken. Maar het viel ons op. En ik wilde het gewoon hier in ieder geval genoemd hebben. Dan het normpercentage. De geschetste maatregelen zouden moeten zorgen voor een verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden. Doel is een daling van het normpercentage met 1,4%. Wat inhoudt dat we in Sliedrecht gaan van 484 naar 477 bijstandsgerechtigden. Formeel zal dit vast kloppen. Maar het komt op onze fractie over als we dit resultaat halen, dan hebben we het goed gedaan. Echter, 477 is nog steeds een hoog aantal en we nemen aan dat als we deze ruim binnen het jaar gehaald wordt, er wordt gewerkt aan een verdere verlaging. En onze vraag is of deze aanname klopt. Het tweede punt is dat er verschillende maatregelen worden getroffen om inwoners duurzaam uit de bijstand te krijgen. Wie houdt er overzicht over het slagen van de maatregelen? Uiteindelijk wordt de uitkering betaald door de SDD en is het daar merkbaar of iemand geen uitkering meer nodig heeft. Maar is er ook nog een betrokken begeleider dichterbij die een vinger aan de pols houdt? Want de ervaring heeft mij geleerd dat hoe meer er persoonlijke betrokkenheid is bij bijvoorbeeld een vroegtijdig schoolverlater, een statushouder die in Nederland de arbeidsmarkt voor het eerst betreedt, Of een dorpsgenoot die extra begeleiding nodig heeft op een nieuwe werkplek, dit hen helpt om vol te houden op die werkplek, waardoor er dus sprake is van duurzame uitstroom. Kan de portefeuillehouder ons hier nader over informeren? Voorzitter, al voorbereidend merkte ik dat ik graag over meer maatregelen wat wil roepen. Echter, dat is te vragen aan ons als raad niet. Ons wordt gevraagd om in te stemmen met het aanvragen van de vangnetuitkering. Dat zullen we over een paar weken gaan doen, waarbij we de hoop en ook wel de verwachting hebben dat er in 2023 meer mensen duurzaam naar werk geholpen worden. Dat is goed voor hen en goed voor het Sliedrechtse huishoudboekje. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Mul. Ik zie dat er aan u geen verdere vragen zijn. Dus wil ik u bedanken voor de woordvoering. En dan gaan we voor de beantwoording van de gestelde vragen naar het college. En dat is dit keer ook wethouder Paas. Dus ik wil de heer Paas naar voren vragen. En de heer Paas is aan het woord.
Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Meneer Van der Plas, ik ben bang dat u een technische vraag moet stellen. En dan krijgt u gewoon een antwoord. De punten die de heer Brandwijk maakt, die neem ik voor kennisgeving aan. Maar ik moet wel ook bekennen en erkennen dat taal vaak een groot probleem is om statushouders aan het werk te krijgen. En dan maak ik gelijk even een bruggetje naar de inbreng van mevrouw De Mul, die gemaakt is over van, ja, maar en hoe zorgen we er nou voor dat de mensen vanuit de bijstand weer actief worden, mee gaan doen in de samenleving. En klopt het dan ook dat als je dichterbij ze bent en betrokken bent, dat het dan sneller werkt? Daar geloven wij ook in. En dat is ook de reden dat de medewerkers van de SED niet in Dordrecht werken, maar ook in het Bonkerhuis actief zijn. Wij ook een medewerker participatie actief hebben in het Bonkerhuis. En ook de consulenten die zich bezighouden met inburgering daar ook aanwezig zijn. En we zijn nu op dit moment ook bezig om juist met de SED ook afspraken te maken of te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat een consulent een nog kleinere groep krijgt waar hij of zij zijn aandacht aan kan geven. Om zo die persoonlijke betrokkenheid ook te krijgen en mensen ook op die manier sneller aan het werk te krijgen. En daarmee heb ik denk ik dan ook bijna de eerste vraag van mevrouw De Mul beantwoord. Kijk, de doelstelling die sluit dan van, dat moet je proberen te halen, die 1,4. Maar het doel van ons is om iedereen aan het werk te krijgen die in de bijstand zit. En werk is dan heel breed. Van vrijwilligerswerk tot en met zeg maar gewoon betaalde arbeid. Maar samen met de SDD en het Bonkerhuis zetten we erop in om iedereen op die manier actief te zijn, zodat we ook voldoen aan onze sociale visie. En daarmee ook de waardigheid van het bestaan vergroot, dat iedereen gewoon meedoet in de samenleving.
Dank u wel, meneer Paas, voor de beantwoording in de eerste termijn. Dan wil ik weer naar de raad kijken om te kijken of ze nog een inbreng willen geven voor de tweede termijn. Dat lijkt niet het geval. Dus ik ga er dan ook vanuit dat we dit agendapunt door kunnen sluizen naar de besluitvormende vergadering van 27 juni als een hamerstuk.
Met stemverklaring graag.
Een hamerstuk met stemverklaring. Heel goed, dan gaat hij door als een hamerstuk met stemverklaring. Goed, dan was dat agendapunt 10. Dan kunnen we door naar agendapunt 11, de nieuwe verordening duurzaamheidsleningen. Daarvoor hebben zich 5 sprekers aangemeld. Dat zijn de heer Pauw, de heer SCM Ippel, de heer Prins, de heer Van der Plas en de heer Brandwijk. Meneer Brandwijk.
Dank u wel, meneer de voorzitter. U mag mij van de sprekerslijst afhalen.
Heel goed, dan doen we dat. Dan zijn er nog 4 woordvoerders en de eerste die het woord zal krijgen is de heer Pauw. Meneer Pauw, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voor het plaatje blijf ik even zitten, want dan kan je meneer Pauw en meneer Prins zien. En we hebben geconcludeerd dat we, als meneer Pauw een vraag stelt, niet het antwoord van meneer Prins gestuurd moeten worden. Maar we begrijpen de vergissing en danken het college voor het herstel. Voorzitter, dan kom je uit met het verhaal over de blijverslening. Ik mocht al raadslid zijn toen in grote polonaise in oktober 2016... een groot feest was omdat er toen de blijverslening werd ingesteld. De motie kwam van het CDA in mei uitvoering in oktober. Voorzitter, dat waren nog eens tijden dat je binnen 4-5 maanden dingen kon realiseren. Hij is aangenomen. 2 stemmen tegen destijds, 16 stemmen voor. Het grappige is dat de indiener van de motie en het idee nu in het college zit. 1 tegenstem in het college zit en 1 voorstem in het college zit. Dus je zou bijna kunnen denken, wordt hier iets politieks gedaan? Wij denken het niet, maar als het zo anders is, horen we dat graag van het college of dat zo is. Maar iemand die iets voorstelt, 7 jaar geleden en het nu afschaft, het blijft wel bijzonder. En dan blijft er eigenlijk 1 ding over, want de motivatie om de beblijvenslening-verordening op te heffen wordt ons inziens een beetje gegeven door dingen uit het verleden. We hebben te maken met stijgende rentes. En nogmaals, het nobele doel van 7 jaar geleden, wij staan daar nog steeds achter. En de andere middelen die worden aangedragen door het college, daar zien wij niet echt nog, zeker met de financiële tegenwind die eraan komt, daar zien we problemen in komen in de toekomst. Dus de vraag aan de collega raadsleden is, zou het een idee zijn om die 2 dingen samen te voeren? Dat in ieder geval, mocht er een aanvraag komen op basis van de blijvenslening, daar wel over een uitkering gedaan kan worden. Vanuit een gezamenlijk potje duurzaamheid, blijvenslening of een andere vorm. Maar in ieder geval dat we de verordening laten staan onder het doel van de verordening zoals die in 2016 is benoemd. Voor ons nog steeds boven tafel staat om mensen langer te kunnen laten blijven wonen in huis. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Pauw. Dan is de volgende woordvoering voor de heer SCM Ippel. Die komt ook naar voren gelopen. En hij is er inmiddels en dan is nu het woord aan de heer Ippel.
Voorzitter, dank voor het woord. Vanavond spreken we over een mooie en goed lopende regeling binnen onze gemeente. Als fractie SGP ChristenUnie zien we mooie resultaten binnen de duurzaamheidslening. En dan met name dat inwoners deze regeling weten te vinden en hier dan ook gebruik van maken. In de grafiek in het raadsvoorstel is dan ook een toename te zien van het aantal verstrekte leningen. En de tekst daaronder vertelt ons ook dat de bedragen zijn toegenomen. Dit is dan ook niet opmerkelijk gezien de ontwikkeling van het afgelopen 1,5 jaar op het gebied van energie. Des te meer reden om deze verordening in leven te houden en indien nodig hier ook financiële middelen in te stoppen. Een ander positief punt is het Nationaal Warmtefonds die energiebespaarleningen verstrekt. En voor het warmtenet wordt er ook nog een regeling in acht gezet, zoals uit de vragen van de heer Verwij bleek. Dit zal ertoe leiden dat meer inwoners van Sliedrecht een lening kunnen aanvragen rondom energiebesparende middelen of duurzaamheidsinitiatieven. En dat het saldo van de duurzaamheidslening minder hard daalt. Voorzitter, uit de beantwoording van de door onze fractie gestelde technische vragen, waarvoor ook dank, blijkt dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het vaststellen van de seniorenvisie. Wel heeft overleg uitgewezen dat deze blijvenslening niet echt meer nodig is, omdat deze gedekt is door andere regelingen. We kunnen dan als fractie positief zijn tegenover dit raadsvoorstel om deze regeling op te heffen en de resterende middelen doorschuiven naar de duurzaamheidslening. Ook tegenover de nieuwe verordening duurzaamheidsleningen 2023 staan we positief en zullen deze dan ook steunen.
Ik zie dat daar een vraag is van de heer Pauw. Meneer Pauw.
Ja, voorzitter, we hebben het inderdaad anders gelezen. En dan is even de vraag aan de heer Ippel. In onze beantwoording staat dat die andere middelen, zeg maar, voor iemand die een blijvenslening nodig heeft, zit in het verhaal van overwaarde. En volgens ons zijn gedaan op basis van rentestanden die negatief waren. En volgens mij zitten we nu in een andere situatie. En de andere tweede vraag die aan vastgekoppeld is, dat het voor de meeste mensen geldt, al dus het college, dus niet voor iedereen. Vindt de SGP ChristenUnie dat iedereen in Sliedrecht recht moet hebben op datgene waar het doel was van de beblijvenslening?
Dank u wel, meneer Pauw. Meneer Ippel.
Dank u wel voor het woord, ook dank u wel voor de vraag. Ik zal beginnen met de tweede vraag. Wat we vooral zien is dat sinds 2016 er geen gebruik is gemaakt van de beblijvenslening. En naar aanleiding van de vragen gaan we het dus ook niet anders inrichten omdat dat niet nodig is. Wij trekken onze conclusie eruit als sinds 2016 geen aanvraag is geweest dat deze regeling ook niet nodig is en dat dit prima door andere regelingen opgevat wordt. En dan de tweede vraag voor de eerste vraag van de heer Pauw ben ik even kwijt. Dus als u die nog een keer zou willen herhalen, graag.
Meneer Pauw.
Het was eigenlijk 1 lange vraag met 2 delen, voorzitter. Maar nogmaals, en dan wordt de vervolgvraag nog welke dat dan zijn. Want nogmaals, de antwoorden van het college gaan niet verder dan de overwaarde van een huis en financieringmogelijkheden in een hypotheek. Terwijl natuurlijk de blijvenslening twee componenten heeft, constructief krediet en hypothecair krediet. Dat zijn de twee verschillende vormen. En door het afschaffen van deze lening valt er een deel van onze Sierrechtse bevolking uit. Nogmaals, ik heb pas vandaag de antwoorden gehad, dus ik kon niet zo snel reageren welke dat dan is. Maar het geldt voor de meeste mensen, stelt het college. Dus er vallen een aantal mensen af. Dus de vraag nogmaals, niet is dat dat kan best wel zijn dat er geen belangstelling voor is, maar nu ga je de hele verordening afschaffen. En mocht er straks belangstelling voor komen, dan mis je dus een stuk. Dan moet je de hele verordening weer op gaan tuigen, moeten we iemand een motie indienen, enzovoort, enzovoort. Dus onze vraag is dat geld doorschuiven is prima, maar kan de SGP-ChristenUnie ons steunen met het behouden van de verordening?
Dank u wel, meneer Pauw. Meneer Dippel.
Nou ja, op de vraag welke regeling dat zijn, volgens mij is een deel van de blijvenslening waarvoor die ook ingericht is, ook geregeld door de WMO. Dat kan anders zijn, maar in ieder geval zo heb ik het begrepen. En nou, u noemt het afschaffen. Nou ja, enigszins kan je natuurlijk doorschuiven. Nou ja, dan is natuurlijk de vraag, is dat zinvol? Nou, er zijn natuurlijk sinds 2016 geen aanvragen geweest. Nou, ik verwacht er ook niet, of nou ja, wij als fractie verwachten niet dat deze vragen nog komen. Maar het is een mogelijkheid en nou ja, we wachten misschien ook even de beantwoording van de portefeuillehouder op af.
Dank u wel, meneer Ippel. Ik zie dat er verder geen vragen meer zijn, dus wil ik bedanken voor uw inbreng. En dan gaan we naar de heer Prins voor zijn inbreng. En de heer Prins heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. In de koers 2030 staat, we gaan voor verduurzaamde bestaande woningen. En de verordening duurzaamheidslening is een middel om dat te bereiken. Met de duurzaamheidslening krijgen inwoners een steuntje in de rug om hun huis te verduurzamen. Nou, in het begin werden verduurzaamheidsleningen vooral aangevraagd voor zonnepanelen. En nu gaat het ook steeds vaker over de isolatie van huizen. En in deze tijd van stijgende energieprijzen klinkt dat allemaal logisch. Nou, het college stelt voor om geld over te hevelen van de blijvenslening naar de duurzaamheidslening. In totaal 200.000 euro. In 2016 is de blijvenslening in Sliedrecht ingevoerd. En in 7 jaar tijd is er nooit een blijvenslening verstrekt. En de CDA Sliedrecht vindt het zonde om een potje met geld te hebben waar we nooit iets mee doen. Zeker als we dat geld ergens anders wel goed kunnen gebruiken. En dat is bij de duurzaamheidslening het geval, want daar blijkt juist heel veel vraag naar te zijn. Nou, de nieuwe verordening duurzaamheidslening is aangepast aan deze tijd. Met de oude verordening kun je een lening aanvragen voor een cv-ketel. En met de nieuwe verordening kun je een lening aanvragen voor een gasafsluiting. Wat ik dan wel jammer vind is dat asbestdaken uit de verordening zijn verdwenen. En in 2015 heb ik aan wethouder Den Braker gevraagd om het verwijderen van asbestdaken op te nemen in de verordening duurzaamheidslening. In 2016 is dat gebeurd. Want vezels van asbestdaken kunnen zich verspreiden via de lucht en het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. In 2020 schreef het landelijke programmabureau versnellingsaanpak asbestdakensanering. Veel eigenaren die een asbestdak willen verwijderen, ondervinden daarbij moeilijkheden vanwege de hoge kosten en de ingewikkelde uitvoeringspraktijk. Nou, natuurlijk kun je proberen om een energiebespaarlening aan te vragen bij het Nationaal Warmtefonds voor het vervangen van een asbestdak. Maar stel dat je daar niet voor in aanmerking komt, dan heb je met deze nieuwe verordening gewoon pech. En daarom vraag ik de andere fracties wat zij ervan zouden vinden als ik over een paar weken een amendement ga indienen, waarmee je weer een duurzaamheidslening kunt aanvragen voor het vervangen van een asbestdak.
Ik zie dat de heer Pauw daar al meteen op wil reageren, meneer Prins.
Dat mag.
Meneer Pauw.
Ja, dat is natuurlijk een goed idee, voorzitter. Maar heeft de heer Prins enig idee of het potje van de 2 ton dan sneller leeg is? Want hoeveel aanvragen in het kader van uw vorige antwoord verwacht de heer Prins de komende jaar voor mensen die een asbestdak hebben?
Dank u wel, meneer Pauw. Meneer Prins.
Voorzitter, ik kan geen voorspelling doen. Geen idee. Maar we bieden in ieder geval de mogelijkheid aan dat mensen die zeggen van nou, ik wil zonnepanelen op mijn huis, maar ik heb een asbestdak. Dat ze dan zeggen van nou, dan ga ik het asbestdak vervangen met een duurzaamheidslening. Om daar vervolgens zonnepanelen op te zetten.
Meneer Pauw.
Ja, eigenlijk geheel mee eens, nogmaals, voorzitter. Maar is dan het CDA ook bereid als het inderdaad over 5 maanden blijkt dat er een 500.000 bij moet? Mm-hmm. Want ja, ik kon net zeggen, potjes die niet gebruikt worden, kunnen overgeheveld worden. Nou, het kader van de jaarrekening 2022 die eraan komt en de voorspelling in de kadernota, zijn er nog wel wat potjes. Dus we kunnen er genoeg blijven storten in de duurzaamheidsleningen. Dus de vraag is even hoe ver het CDA met ons meegaat om het te blijven vullen voor het verwijderen van asbestdaken voor zonnepanelen.
Meneer Pauw, meneer Prins.
Ja, voorzitter, als u diep in mijn hart kijkt, dan hoop ik dat er enorm veel aanvragen blijven komen voor de duurzaamheidslening. Omdat we daarmee bereiken dat mensen duurzamer gaan leven. En het voordeel is, het gaat om een lening, dus het geld komt uiteindelijk allemaal weer terug bij de gemeente. Dus ja, ik zou zeggen, die asbestdaken, stop ze weer in de verordening. En hoop dat er heel veel mensen gebruik van gaan maken, zodat we uiteindelijk een schoner en gezonder en duurzamer Sliedrecht krijgen.
Ja, gaat u verder met okay. Op het oog.
Ja? Ja, dan kom ik bij mijn laatste punt. Want tot slot heb ik een opmerking over de naam van de verordening. Want in het raadsbesluit wordt gesproken over de verordening duurzaamheidsleningen 2023. Maar in de verordening zelf staat een andere officiële naam. Namelijk verordening duurzaamheidslening Sliedrecht. En ik ga ervan uit dat het college de naam van de verordening in het raadsbesluit nog wel even wil aanpassen. En ik hoor graag van de wethouder of hij dat alsnog gaat doen.
Dank u wel, meneer Prins. En dan gaan we voor de laatste woordvoerder in dit rijtje naar de heer Van der Plas. En het woord is aan de heer Van der Plas.
Dank u wel, voorzitter. Op 1 januari, nog een keer. Op 1 januari 2011 is de verordening duurzaamheidslening Sliedrecht in werking getreden, waarbij €150.000 beschikbaar kwam voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Dat deze regeling voorzag in een behoefte mogen blijken uit het feit dat het budget waaruit de leningen worden verstrekt inmiddels een aantal keren is aangevuld. En de regeling in 2019 zelfs enige tijd moest worden stilgezet omdat de pot leeg was. Vanavond bespreken we een voorstel om een bedrag van 2 ton dat onbenut is gebleven voor het verstrekken van blijversleningen over te hevelen naar de duurzaamheidsrekening. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om alleen nog duurzaamheidsleningen te verstrekken in gevallen waar een aanvraag voor het energiebespaarlening, voor een energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds is afgewezen. Als argument hiervoor wordt aangevoerd dat inmiddels de landelijke energiebespaarlening als alternatief voor onze lokale duurzaamheidslening beschikbaar is. Maar ook wordt voorgesteld om de duurzaamheidslening in stand te houden voor het financieren van maatregelen die buiten de rijkwijde van de energiebespaarlening vallen, zoals op het gebied van klimaatadaptatie. Of voor verduurzamingsmaatregelen die op een later moment nog aan de verordening kunnen worden toegevoegd. Voorzitter, de fractie van de Partij van de Arbeid vindt het een uitstekend idee en wij zullen dan ook met het voorstel instemmen. Maar er zijn ook nog 2 vragen gesteld. De heer Pauw vroeg van, moeten we de blijverslening niet in stand houden en dan eventuele aanvragen uit hetzelfde potje financieren. Dat is even samengevat de vraag die gesteld is. Klinkt sympathiek, maar ja, mijn wedervraag zou zijn, mag je in alle redelijkheid verwachten dat dit, en toen was de ruimte om wat op te schrijven weg, gelet op de geringe interesse de afgelopen 7 jaar een erg zinvol initiatief zal zijn. Eigenlijk is dat een wedervraag. En eigenlijk probeer ik mezelf te boeden voor het doen van onderdachte uitspraken. Dit zijn, en dat geldt ook even voor waar meneer Prins mee kwam, dit zijn wel dingen die een nadere afweging vragen van voor en tegens en ook uitvoerbaarheid. Want de heer Prins die vroeg zich af van moeten we niet een amendement indienen om ook de sanering van asbestdaken hierin onder te brengen? En hoe zou je reageren op een amendement? Ja, dat vind ik toch wel lastig om daar nu en hier een antwoord op te geven. Dus daar zou ik toch wel eens even graag lang en diep over willen nadenken. Tot zover mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Plas. Ik zie dat de heer Pauw een vraag aan u heeft. Meneer Pauw.
Even kort, want er wordt een wedervraag gesteld, dus moet je even antwoord geven, voorzitter. Er zijn niet gebruik gemaakt van de lening, dat klopt. Er is één aangevraagd, niets afgewezen. Alleen het doel uit 2016, waarom die beleidslening er was, nogmaals, het was een groot feest in 2016, staat voor ons nog als een paal boven water. En de argumentatie, met name gaan de rentestanden en hypothecaire overboeken, lijkt ons de komende jaar of jaren nogal wat lastig te worden gezien de marktsituatie. Dus om nou te voorkomen dat we dan ergens over een half jaar, als we het allemaal mis hebben, weer opnieuw moeten beginnen met het maken van een verordening, is eigenlijk de vraag, kunnen we de verordening niet laten bestaan? Hij heeft daar geen middelen, hij staat op nul, maar de verordening blijft in ieder geval nog gewoon bestaan.
Dank u wel, meneer Pauw. Meneer Van der Plas, wilt u daar nog op reageren?
Ja, ik zocht eigenlijk naar een argument om de verordening in stand te houden. En meneer Pauw noemt er een. Maar moet daar dan bij die verordening ook per definitie geld bijgeleverd worden? Of kunnen we kijken daar een mouw aan te passen op het moment dat daar een aanvraag wellicht voor is?
Meneer Pauw.
Voor ons zou het laatste bespreekbaar zijn. Nogmaals, het college kan tot 50.000 euro uitgeven wat ze wil. Dus die verantwoording komt dan nog wel. En dus op die manier kan het ingeregeld worden. En ik zou wel heel benieuwd zijn inderdaad hoe de toekomstige marktsituatie met een beetje bekendbaarheid van deze blijvenslening zijn werk gaat doen het komende half jaar of het komend jaar. En als die inderdaad aan aanvragen komen, dan kunnen die behandeld worden en misschien wel afgedaan worden. En kan het college terugkomen naar de raad van God, zo succes. Maar met name het antwoord dat niet iedereen die ook geen gebruik mag maken van de WMO, gebruik van maken dat een aantal Sliedrechtse inwoners erbuiten vallen, is voor ons echt het belangrijkste argument om te zeggen, laat in ieder geval de verordening gewoon bestaan.
Dank u wel, meneer Pauw. Wilt u daar nog een keer op reageren, meneer Van der Plas?
Nee hoor, ik dank de heer Pauw voor zijn nadere uitleg en ik zei het al, lang en diep nadenken.
Heel goed, ik zie dat de heer Prins ook nog een vraag aan u heeft. Meneer Prins.
Ja, dat klopt. En dat gaat over asbestdaken. Ik snap dat de heer Van der Plas nu nog even wil nadenken over de vraag of hij een mogelijk amendement zou kunnen steunen. Maar mijn vraag is wel aan de heer Van der Plas. Vond hij het erg dat in de afgelopen 7 jaar wel in de verordening stond dat er een lening kon worden aangevraagd voor het verwijderen van asbestdaken? En als hij die vraag met nee kan beantwoorden, helpt dat hem misschien bij het nadenken over een mogelijke steun aan een mogelijk amendement?
Dank u wel, meneer Prins. Meneer Van der Plas.
Voorzitter, ik kan de heer Prins meedelen dat ik er persoonlijk geen hinder van heb gehad dat die mogelijkheid er nog steeds was, maar dat het me ook niet verder helpt.
Dank u wel, meneer Van der Plas. Dat waren de woordvoeringen in de eerste termijn. Ik kijk nu inderdaad de raad nog even rond of u op elkaar wil reageren. Ik zie in ieder geval de heer Brandwijk. Dus het woord aan de heer Brandwijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Er waren toch twee fracties die eigenlijk aan de raad vroegen, nou, hoe denken jullie hierover? En zowel eigenlijk het idee wat meneer Pauw oppert als het idee wat meneer Prins oppert, vinden we als fractie enorm interessant. Alleen zouden wij wel dan een overweging zijn om voor één van beide te kiezen. Dus of een amendement in de duurzaamheidslening voor het verwijderen van asbestdaken, of het behouden van de verordening. Daarom zijn we even benieuwd ook naar de reflectie van de wethouder. Of die daar alvast een reflectie op kan geven. Maar het argument wat de heer Pauw geeft over dat er Sliedrechters misschien tussen wal en schip vallen, die herkennen we heel goed. En dat is ook wel een zorgpunt wat wij erkennen.
Dank u wel, meneer Brandwijk. Dan zie ik verder geen raadsleden die nog op elkaar willen reageren. Dan gaan we voor de beantwoording van de gestelde vragen naar de wethouder kijken. En die komt nu ook naar voren lopen. En dat is wethouder Spek. En het woord is aan de heer Spek.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de inbreng vanuit de fracties. Dank u wel dat we toch wel steun hebben om op deze manier met de duurzaamheidslening doorgaan. Inderdaad is het een een succes gebleken. En toen we het inrichten, toen waren er nog geen andere voorliggende voorzieningen, zou je zeggen. En nu is er het Nationaal Warmtefonds, waar ook zelfs juist ook voor mensen met lage inkomen gunstiger regelingen zijn dan wij zelf kunnen bieden. En daarom vinden wij het belangrijk om te zeggen, ga eerst daar even aan de kijker. Ga kijken of je die kan verkrijgen. En val je daar om wat voor reden ook, dan staat de deur voor Sliedrecht ook open. Overigens, wat heel belangrijk hierbij is, is dat wij dus niet minder gaan doen aan duurzaamheidsleningen. En ook de telefoontjes die wij krijgen, dat mensen naar het Nationaal Warmtefonds, zullen we in ieder geval ons vergewissen dat die mensen daar ook bekwaam voor zijn. Want dat is natuurlijk wel ook een vereiste, dat we hen daarbij helpen. De discussie gaat in de Raad gaat eigenlijk niet zozeer over de duurzaamheidslening, maar over de blijfslening en asbestdaken. Dus daar kom ik even op terug. De vraag van pro Sliedrecht, kan je die twee niet samenvoegen? Kan je niet zeggen van gooi het in de pot, zet de mixer erop en dan heb je een duurzaamheids/blijfslening of zoiets? Nou, dat is even nagevraagd bij SVN, onze uitvoerder daarvan. En die zegt van, dat kan in principe niet. Je kan wel een nultarieven in eentje hebben. Maar dan zou het handig zijn als het college een mandaat krijgt om tussen die twee met budgetten te schuiven. Anders moet je voor elke keer dat er een aanvraag is, moet die ook in de raad komen. Dus het samenvoegen is niet mogelijk. En de vraag blijft natuurlijk ook wel voor die blijfslening, is dat nodig? En wat ons betreft zeggen wij van, als we gezien het aantal aanvragen, 11 in heel Nederland, dan zeggen wij van, dat is niet meer nodig. En misschien is het ook wel goed om een keer ergens waar geen behoefte aan is om daarmee te durven stoppen. Dus dat is wat mij betreft de koers geweest. En omdat we het hele budget eigenlijk voor de duurzaamheid kunnen gebruiken en de facto dus geen geld in de blijfslening hebben, leek het ons terecht dat aan u voor te leggen, omdat u ook als raad die blijfslening geïnitieerd heeft.
Ik zie dat de heer Pauw daarop wil reageren. Meneer Pauw.
Ja, de vraag natuurlijk aan het college nu is, voorzitter, want de mijn argumentatie in 2016 om het te doen. Nou, we hebben het gewoon de stap gemaakt. Alleen is het college het met ons eens dat de marktsituatie aan het veranderen is of al veranderd is. Ten aanzien van het argument neem het maar op in je hypotheek. En op die manier gaat dan maar handelen. Want nogmaals, de blijfslening doelen, daar zou het college niet tegen zijn, denk ik. Dus het is puur om bedoeld om in de komende tijd, als het inderdaad komt, en willen wat extra aandacht aan besteden, dat hebben we wel een beetje gemist. Dan kunnen we eens kijken hoe het zit. En ik vind het idee van geef het college een mandaat tot, weet ik het wat bedrag, de 500 euro noemen we even het leukigheid, om dan in een te wisselen, wel een hele goede om mee te nemen richting de besluitvorming.
Dank u wel, meneer Pauw. Meneer Spek.
Ja, het advies is dus om aan het college mandaat te geven om tussen het budget van de duurzaamheidslening en de blijfslening, bij SVN, dat zijn twee rekeningen bij dezelfde uitvoerder, om daar tussen te schuiven. Dus dat is dus de 50.000 waar u het steeds over hebt, dat is iets wat gaat over investeringen en niet over het verstrekken van leningen. Als het gaat over asbestdaken, voorzitter, dan geef het Nationaal Warmtefonds ook de mogelijkheid om daar lening voor te krijgen, als dat gecombineerd wordt met verduurzamingsmaatregelen. En wat zou er nou mooier zijn, want dat stelde mij helemaal gerust. Dan denk ik van dat mensen niet alleen een asbestdak saneren, maar dat ze datgene wat ze daar dan nog meer bij doen, is dat ze het of isoleren of dat ze er zonnepanelen op leggen. Dus het warmtefonds geeft een dubbele prikkel. Niet alleen om die asbestdaken te verwijderen, maar ook om gelijk van hetzelfde dak een duurzaam initiatief te maken. Dus wat mij betreft blijft daarbij, is het niet nodig. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, stel voor dat je dan afgewezen wordt. Nou ja, u vroeg net, of de CDA vroeg net aan de woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Heeft u het erg gevonden dat het er wel in stond? En dan zeg ik, nee, dat heb ik niet erg gevonden. Maar ook daarin blijkt natuurlijk dat vanaf 2018 er nul aanvragen zijn geweest. En ook dan zeg ik, op een gegeven moment moet je ook durven te stoppen met regelingen. En dan moet je gewoon zeggen van, daar is kennelijk geen behoefte aan. Als we een winkel zouden hebben, dan zouden we dit niet meer in de etalage zetten. Zouden we dit niet meer op het schap hebben staan. Dus wat dat betreft, nogmaals, het is geen onoverkomelijk iets. Maar juist het warmtefonds geeft nu een extra stimulans aan mensen met een asbestdak. U kunt niet alleen lening krijgen om dat te doen, maar u moet dat ook, kan dat ook gelijk combineren met een duurzaamheidsinitiatief.
Ik zie dat daar twee mensen op willen reageren. De heer Pauw en de heer Prins. De eerste heer Prins en daarna de heer Pauw. Nou, meneer Prins.
Meneer Prins, ik vertel. Ja. Ja, meneer Prins, u kreeg het woord van de voorzitter.
Dank u wel, voorzitter en wethouder. Nou ja, goed, waar ik zelf dan een beetje mee zit. Hè. In 2017 heb ik gevraagd van hoeveel asbestdaken zijn er nu. Nou, nu heb ik weer een lijstje, weer een getal gezien. Er zijn wel enkele honderden asbestdaken minder in Sliedrecht, maar nog steeds meer dan 400. En ja, als deze maatregel in, het, in die verordening duurzaamheidslening staat, staat die toch meer op het netvlies ook, denk ik, hier in Sliedrecht, dan als we hem daar helemaal uit gaan halen. Dus op welke manier zou het college dan aan de slag willen om te zorgen dat er steeds minder asbestdaken in Sliedrecht komen? Dat kunt u misschien een toezegging doen dat u dan die maatregel uit de van die energiebespaarlening, dat u daar meer aandacht aan gaat besteden in de communicatie of zo. Dat we toch op het netvlies houden van, oh ja, als je een asbestdak hebt en je wil dat vervangen en misschien isoleren en zonnepanelen erop zetten, dat je dan bij die energiebespaarlening terecht kan. Want dat gaat, kijk, de asbestdak in die verordening, dat is ook een middel. Hè? Het doel is dat we minder asbestdaken willen. Dus mijn vraag is van, nou, wilt u dan inzetten op meer communicatie over die energiebespaarlening voor dit punt?
Ik ga daar niet over, maar ik wil wel naar de wethouder kijken om te vragen wat hij daarvan vindt.
Ja, voorzitter, ik kijk even naar de ambtelijke ondersteuning. En denk, we hebben natuurlijk een communicatieplan in de maak. En om daar asbestdaken in de combinatie van asbestdaken en verduurzaming in te noemen, denk ik dat ons dat geen probleem is. We gaan dus daar echt wel flink over dat warmtefonds. En dat zou warmtefonds gaan we natuurlijk sowieso reclame maken. Ook om niet de indruk te wekken dat gemeente Sliedrecht minder aan verduurzaming wil doen. Maar dat we alleen zeggen van nou, u moet eerst bij een ander loket zijn en dan willen we u ook nog mee helpen. En daar kunnen we hier ook aandacht op boeken. Dat gaan we ook gewoon regelen. En wat mij betreft is dat gewoon ook ons business as usual. Tot nu toe, u heeft ons daar opnieuw op geattendeerd. Dus wat mij betreft is dat oké. Okay.
Dank u wel, meneer Spek. Heel even voor mevrouw Visser. Dit was een interruptie vanuit de heer Prins op de woordvoering van de wethouder. En we hebben als raad afgesproken geen interrupties op interrupties te doen. Dus vandaar dat u van mij daar het woord nog niet heeft gekregen. De heer Spek is nu klaar met de beantwoording van de vraag van de heer Prins. En dan kan ik u nu het woord geven. Mevrouw Visser.
Voorzitter, heb ik het goed begrepen dat één raadslid iets vraagt zonder dat de 21 anderen zich hebben uitgesproken over wel of niet asbest opnemen en de wethouder hier nu een toezegging doet over asbestdaken in een communicatieplan?
Nou ja, volgens mij gaat de wethouder inderdaad over zijn eigen toezeggingen en maakt dat niet zo gek verluid hoeveel mensen uit de raad daarom vragen, nou, mevrouw Visser.
Als ik vraag, voorzitter, of ik het goed begrepen heb, is ja of nee genoeg, hoor.
Nee.
Ja, voorzitter, ik heb ook echt geprobeerd om het woord toezegging te vermijden. Ik heb een knik gezien dat we in de communicatiestrategie dat gewoon meenemen. En daarnaast is het natuurlijk, als meneer Prins steun wil van de raad, dan is dat, kan hij dat natuurlijk ook nog een keer via de instrumenten bekrachtigen. Maar wat ons betreft is asbestdaken Het zijn overigens het aantal asbestverdachte daken. Hè, dus, maar goed, we gaan daar gewoon ook kijken van om in ieder geval dat ook als een voorbeeld mee te nemen als waar je de lening van het Nationaal Warmtefonds voor kan gebruiken. Voorzitter, dan is er nog even sprake van...
Dan was er ook nog een vraag van de heer Pauw. Meneer Pauw.
Ja, want er is een gedeelte enthousiasme over het voorstel van de asbestdaak, hoort u al, voorzitter, in onze fractie. Maar waar ik even mee zit is, wij moeten hem toe gaan kennen, de nieuwe duurzaamheidslening. En dat kan best wel zijn dat het bij de oude ook zo was, dat heb ik even niet helder. Als dus inderdaad het verhaal van het energiefonds wordt afgewezen, dan moet je een bewijs van hebben. En het energiefonds heeft een heel simpel, volgens mij vier simpele dingen waarop je beoordeeld wordt. En een daarvan is moet gaan om het woongedeelte. En volgens mij asbestdaken, maar ook de in artikel 3 genoemde A tot en met N systemen. Mijn asbestdak bijvoorbeeld ligt op een schuur. Hoe gaat het college dan, of wordt er omgegaan met deze aanvragen? Als dus alle dingen die niet op het woongedeelte liggen, dan wel passen in de aanvraag onder artikel 3.1. Gaan we die allemaal sowieso uitkeren of... Want dan heb je niet voldoende aan die 2 ton, maar misschien zie ik het verkeerd.
Ja, ik heb ook het idee dat het een beetje een technische vraag is. Dus ik denk dat u die het beste even op de mail kan zetten als u daar antwoord op wil krijgen. Meneer Spek, gaat u verder met uw...
Voorzitter, de heer Prins van het CDA die wees ons ook nog op een kennelijke, een kennelijke verschrijving. Daar wordt naar gekeken en als er inderdaad sprake is dat wij inconsistent zijn geweest in het benoemen in de juiste titelaanduiding, dan zien we dat als een kennelijke verschrijving en zullen we dat corrigeren.
Heel goed. Ik zie dat er nog een vraag is van de heer Pauw. Meneer Pauw.
Ja, dat is altijd fijn als je naast me in het print zit, want dan kan je gelijk concreet worden als we elkaar even aanspreken. Het energiefonds speelt over woonruimte en onze verordening speelt over woongedeelte. En dat is toch wel een heel technisch verschil in waar je jezelf bevindt.
Dankjewel, meneer Pauw.
Het woongedeelte is waar ik woon. En de woonruimte is natuurlijk wat groter volgens mij als het woongedeelte. Maar als het hetzelfde is, vind ik het ook goed. Maar in ieder geval dat daar geen discussie over ontstaat. Dat je op dat deel wordt afgewezen bij het energiefonds en dan terecht moet bij de gemeente.
Dank u wel, meneer Spek.
Ja, volgens mij was het toch slechts een mededeling. En u zegt van, probeer dat in ieder geval te synchroniseren.
Nou, dat in ieder geval dat het hetzelfde is, voorzitter. U en het college, dat we niet zometeen een besluit nemen waar dan inderdaad daar een verschil in zit. En als het hetzelfde is, is het verder ook prima. Maar in mijn beleving is een woonruimte en een woongedeelte twee verschillende dingen.
Ja, misschien zal ik wel iets te technische vragen om even hier gelijk te zeggen. Ik weet niet wat de juridische de aanleiding is. Dus wellicht kunt u die vraag ook even technisch stellen. Dan krijgt u helemaal het juiste antwoord. Voorzitter, volgens mij heb ik alle punten die door de Raad aangedragen zijn geprobeerd te beantwoorden.
Volgens mij ook. Dank u wel. Dan kijk ik de raad nog even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat lijkt niet het geval. Oh, toch wel, de heer Pauw. En de heer Pauw is de enige, dus meneer Pauw, aan u het woord voor uw tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag of het woongedeelte hetzelfde is als een woonruimte gaan we nu even technisch stellen. Zo. Dat is dan geregeld en als dat niet zo is, komen we er even op terug bij de besluitvormende raad. En gehorende de adviezen van het college gaan we toch nog eens kijken of we beslispunt 2 van het besluit kunnen wijzigen in de besluitvormende raad van eind juni.
Dank u wel. Er zijn geen andere raadsleden die hier nog op willen reageren. Wil de portefeuillehouder nog reageren op wat de heer Pauw zojuist inbrengt? Dat is niet het geval. Dan denk ik dat we dit onderwerp ook kunnen doorsluizen naar de besluitvormende vergadering van 27 juni. En ik vermoed dat dat dan als debatstuk zal zijn. Ik zie mensen ja knikken. Dus als een debat. Oh, nog een toezegging. Ja, de wethouder zegt toe. Zou ik nog heel veel naar mij kunnen draaien? Dan lees ik hem even goed voor. Zegt toe dat de juiste benaming van de verordening in beslispunt 3 van het raadsvoorstel een raadsbesluit wordt aangepast. De officiële benaming is. De officiële benaming is de verordening duurzaamheidslening. Punt. En dat is hem. Gaat die door als debatstuk. Nou, dan was dat agenda punt 11 en kunnen we door naar agenda punt 12 en dat is de sluiting. En ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ik wil de mensen thuis bedanken voor de aandacht. En ik wil u verder nog een hele fijne avond wensen. En bij deze is de vergadering gesloten.